Vaart en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Samenweg naar Digitale Zorg. De podcastserie waarin ik met experts en organisaties uit het veld in gesprek ga over de transformatie in de gezondheidszorg. Mijn naam is Sander Groot en vandaag gaan we het hebben over AI en de impact daarvan op ons werk als zorgverlener. Dat ga ik vandaag doen met mijn twee gasten, Michiel Tebbes, collega van DNA en ook SR Hart van Slingeland Ziekenhuis en medisch futuroloog. En Marieke Bak, universitair docent ethiek van digitale zorg aan het Amsterdam UMC. Welkom allebei.
Dankjewel.
Marieke, om met jou te beginnen, kan je kort voorstellen en toelichten wat jouw link is met AI?
Dat is goed. Ik ben ethicus bij het Amsterdam UMC. Daarnaast werk ik bij de Technische Universiteit München. Dus ik zit echt tussen de zorg en de techniek in als ethicus. Ik heb een achtergrond in de biologie en filosofie. En dat komt maar altijd interesse gehad in de technologie. En dat komt eigenlijk samen in mijn onderzoek naar digitalisering in de zorg. In bredere zin, maar AI is daar natuurlijk de laatste jaren een groot onderdeel van. En ik ben als ethicus betrokken in meerdere medische onderzoeksprojecten waarin AI ontwikkeld wordt. En wat we eigenlijk doen is vanaf het begin meedenken over hoe dit op een verantwoorde manier gedaan kan worden. Zodat die innovatie uiteindelijk waarde toevoegt voor de patiënt. Denk bijvoorbeeld aan projecten waarin de risicopredictiemodellen worden gemaakt voor of iemand wel of niet een interne defibrillator zou moeten krijgen. Het helpen van patiënten met kanker bij het maken van keuzes over hun zorg met behulp van AI. Een heel breed spectrum aan toepassingen.
Oké, dankjewel. En Michiel, bij jou? Wat is jouw achtergrond en hoe ben je met AI in contact gekomen?
Ik ben spoedeisend hulparts, zoals je zei, in het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem. Opgeleid geneeskunde in Groningen. En eigenlijk in mijn hele leven al geïnteresseerd in digitale zaken, techniek, computers, et cetera. En dan niet zozeer in waarom dat ding nou sneller gaat, maar wel wat kan ik ermee doen? Mm-hmm. En ondertussen is AI daar echt een groot onderdeel aan het worden. Wat daar gebeurt gewoon heel veel, het beweegt heel veel. En ik denk oprecht dat het een van de mogelijkheden is om de druk die op dit moment, zoals je net ook al zei, in de zorg gewoon te kunnen verlichten.
Ja. En medisch futuroloog, dat is een mooie term. Kan je daar wat kort over toelichten?
Wat ik doe is, ik kijk vooral in die context naar een beetje wat er aan de randen van de zorg gebeurt. Een beetje op de grensvlak tussen het biohacking en de techniek zelf. Mm. En kijk volgens wat voor impact kan dit hebben op de zorg.
Oké. Kan je daar nog een voorbeeld van geven nog?
Nou ja, AI is hier wel een heel mooi voorbeeld van. Dit is iets wat eigenlijk al... Kijk, AI is niet nieuw. Het bestaat al heel lang. In de jaren 70 bestond het al. En als je dat een beetje doortrekt van wat toen gebeurde en wat toen mogelijk was en met de rekenkracht die we nu hebben, kan je eigenlijk wel een klein beetje voorspellen waar het heen gaat. Mm. En dat is een beetje waar we bezig houden.
Ja, jij zegt AI is niet nieuw, maar wat ook niet nieuw is, is natuurlijk de data die gebruikt wordt om AI te trainen. En ik ben geïnteresseerd in de ethiek van hoe we op een goede manier met die data omgaan. Ik denk dat dat echt de kern is. Zonder data om AI te ontwikkelen, te trainen, heb je helemaal geen AI. Dus we moeten ook niet vergeten dat zijn ook vragen die al heel lang bestaan over privacy. Hoe ga je daar op een goede manier mee om? Dus in die zin is dat ook niet nieuw.
Ja, het is wel een redelijk hetzelfde vlak natuurlijk daarin. Hè? Maar het zijn meerdere zaken waar je rekening mee moet houden. Ja. Als we kijken naar de problemen in de zorg momenteel. Wat zijn dan de eerste ideeën wat jullie opkomen waar AI een oplossing voor zou kunnen zijn?
Nou, als ik er aan denk, is het, zoals ik net in de introductie al zei, de druk op de zorg is enorm. We hebben grote personeelstekorten. Groot deel van onze dokters in opleiding besluit tijdens de opleiding al te stoppen met het volgen van die opleiding, omdat de druk zo hoog is. Groot burn-out percentage. Ja, AI zou hier heel goed in kunnen ondersteunen. Hè? En dan moet je denken aan dingen als in bijvoorbeeld het voorspellen van toestroom van patiënten. Hè? Welke patiënt komt wanneer op welke afdeling? Je kan prima voorspellen dat in de periode tussen september en eind april we vooral heel veel patiënten met longklachten krijgen. Hè? Begin van de voorjaar zie ik vooral veel motorongevallen. Dit kan je prima voorspellen. Dat is een van de dingen. Daar kunnen we een hoop mee winnen. daarnaast het stuk administratie wat wij doen. Alsjeblieft, ga dat proberen te verlichten hiermee.
Ja. Hoeveel procent is dat ongeveer, de administratie?
Ik zit als spoedeisnulparts ongeveer 70% van mijn tijd achter een computer.
70%?
70%, ja.
Dat is eigenlijk alleen maar administratieve zaken om wat buiten het zorgdeel eigenlijk omgaat.
Nee, dit is inclusief zorgdeel. Ik moet natuurlijk ook mijn EPD vullen, dus daar ben ik ook mee bezig. Maar al met al zit ik 70% van mijn tijd achter een scherm. En daarmee is mijn schermtijd hoger dan dat van mijn puberkinderen.
Ja, bizar. Bizar. Bij jou, Marieke?
Ja, die is ook wel hoog. Hoewel ik probeer zoveel mogelijk achter de computer vandaan te komen en juist in gesprek te gaan met mensen die deze AI-toepassingen ontwikkelen. En over die AI-toepassingen, ik ben het met Michiel eens dat er heel veel kansen zijn om die administratieve handelingen toch meer te automatiseren. Maar daarnaast zie ik ook wel echt mogelijkheden voor het meer personaliseren van de zorg. De personalized medicine. Dus niet één geneesmiddel voor een hele grote groep dat misschien maar voor 70% werkt. En de rest heeft wel heel veel bijwerkingen, maar juist meer toegespitst op die patiënt voorschrijven. En dat is een idee dat al heel lang bestaat, maar ik denk dat met AI daar wel grote stappen gemaakt kunnen worden. En dat gebeurt er op dit moment in onderzoek.
Ja, dat is eigenlijk diagnostiek en preventie eigenlijk op dat deel. Hè? Diagnostiek. Minder patiënten creëren eigenlijk.
Ja, diagnostiek, preventie, maar ook behandelmethoden toepassen, nazorg, eigenlijk in alles.
Ja, ja. En welke concrete voorbeelden zijn er van AI's? Zijn er al zaken die geïmplementeerd zijn die jullie top of mind hebben?
Dingen die op dit moment heel erg geïmplementeerd worden, is bijvoorbeeld spraak naar tekstherkenning. Systemen waarbij je, ik als arts een microfoon gewoon in de kamer neerleg en die microfoon meeluistert, de tekst van de patiënt die de patiënt uitspreekt, en netjes scheidt van dat wat de zorgverlener zegt. Een samenvatting maken van wat de patiënt vertelt en dat vervolgens in je elektronisch patiëntendossier zet. Dat is iets wat op dit moment.
Oké. Hoe goed werkt dat? Hoe goed is die kwaliteit? Want je kan vaak ook wel deel met microfoons opnemen en speech-to-text bestaat al, maar de kwaliteit loopt niet altijd even goed. Wat is jouw ervaring daarmee?
Het wordt beter. Het wordt echt heel veel beter. Dus zeker in het Engelstaalgebied is het nu eigenlijk best goed. Mm-hmm. Nederlands is nog een beetje lastig. Maar het gaat er wel aankomen.
En alle medische codes en zo. Ik zag wel dat wel een aantal applicaties daar wel goed op ingezeld zijn. Dat gaat ook goed.
Dat gaat best heel erg goed.
Oké. En jou, Marieke, wat zie jij in het veld?
Nou ja, AI bestaat op zich al langer. En in de radiologie wordt het bijvoorbeeld al best een tijd gebruikt om beelden te analyseren. Maar we zien ook de analyse van ECG's die steeds meer met behulp van AI gedaan wordt. Waarbij het natuurlijk nog steeds van belang is dat er een arts is die uiteindelijk checkt of dit wel klopt. Dat menselijk toezicht, dat volgt ook uit ethische richtlijnen, uit wetgeving. Dus dat is de kern. Maar dit soort toepassingen, nou ja, analyseren van beelden, van patronen, dat is echt wel iets waar AI heel goed in is. AI doet echt aan patroonherkenning en kan dat sneller en beter dan mensen.
Ja, en welke systemen zijn dat? Naam en toenaam? Ja, dat Michiel?
Bijvoorbeeld als je naar een systeem als Gleamer kijkt binnen de radiologie, wat beelden analyseert. Het concrete voorbeeld, het positieve daaraan is dat zo'n systeem doet dat 24-7. Dat kan dat altijd doen. Ook om 3 uur 's nachts. En dat betekent dat ik als spoedeisnulparts om 3 uur 's nachts niet de radioloog hoef wakker te bellen. En ja, dat betekent dat die radioloog gaat uiteindelijk wel kijken naar die foto. Die gaat
nodig, toch?
Ja. Nee, die gaat hem echt wel beoordelen, hoor. Die mens blijft daar echt zeker bij betrokken. Maar het voordeel is dat ik hem niet om 3 uur 's nachts hoef te bellen. En om 3 uur 's nachts gaat het me echt niet om de details. Het gaat me om, wat moet ik nu doen? Moet ik nu handelen of kan dit even wachten? En ja, als die radioloog wat beter kan slapen, kan hij de volgende dag beter verslaglegging doen. Dus ja. Ik denk dat we er allemaal wat aan hebben.
Ja, ja. En andere applicaties nog?
Dit was het radiologie deel. Het spraakherkenningsdeel hebben het over Autoscriber of Microsoft Nuance of Clarico. Die dat de spraakherkenning.
Dat zijn dezelfde type applicaties?
Dat zijn drie dezelfde type applicaties die allemaal spraak naar tekst kunnen doen. Dus dat zijn wel, ja, dat zijn de grote.
Als we kijken naar gedetailleerde use cases, zijn er dan nog andere voorbeelden die nu draaien binnen ziekenhuizen naast deze die je net hebt neergezet?
Wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind, is wat er binnen Epic, een van de grote patiëntendossiers, draait in Groningen en in Tilburg. Daar wordt bijvoorbeeld de brief wordt automatisch gegenereerd van patiënten die opgenomen zijn.
Oh, kijk.
Dat is een van de dingen. Daarnaast biedt het ook de mogelijkheid om aan de dokter te vertellen van, goh, sinds het laatste bezoek bij jou op de poli is patiënt bij de volgende specialisme geweest en die hebben het volgende allemaal bedacht bij deze patiënt. En dat scheelt heel veel in voorbereidingstijd.
Dat is zeker interessant inderdaad. Wordt het overal toegepast?
Dit wordt nu in 2-3 ziekenhuizen in Nederland toegepast. En dat gaat, ja, binnen het Epic ziekenhuis zal dit uitgebreid worden. En hopen heel erg dat Chipsoft hierin meegaat.
Ja, ja. Bij jou Marieke, wat zie jij als use cases vanuit jouw vakgebied?
Ja, een voorbeeld uit het Amsterdam UMC is een tool waarmee voorspeld kan worden of iemand op de IC zou moeten blijven of niet. Ontslagsoftware wordt het ook wel genoemd. Die is ontwikkeld samen met een klein bedrijf, PacMed. En echt getraind op data van patiënten uit het Amsterdam UMC. En dat maakt het ook toepasbaar. We hebben veel gegevens die gebruikt worden om AI-tools te ontwikkelen. Die komen bijvoorbeeld uit de Verenigde Staten, waar veel grote databases zijn met patiëntdata. Dus ik denk dat het heel waardevol is om inderdaad naar die use cases te kijken met Nederlandse patiënten die representatief zijn. Want die werken uiteindelijk beter.
Ja. Ja.
En dit is daar een mooi voorbeeld van.
Mooi. En andere use cases nog die jij kent?
Ja, use cases. Ik zit persoonlijk, probeer eigenlijk zoveel mogelijk voor aan dat proces te zitten. Dus al mee te denken op het moment dat de probleemstelling geformuleerd wordt en dat het onderzoek wordt bedacht. Dus ik zit heel erg in die onderzoeksfase. En daar gebeurt ontzettend veel. En niet alles lukt. Soms is ook de data niet voldoende goed. En soms komt daar wel iets heel moois uit. Maar dat zijn, ja, ik zie daar gewoon heel erg veel gebeuren voor het personaliseren van de zorg.
Ja.
Maar we zijn daar nog niet. En de volgende stap die er moet gebeuren voordat je een model dat ontwikkeld is, dat getraind is op patiëntdata, gevalideerd, op andere data en vervolgens lijkt te werken, is de volgende stap om dat te gaan testen in de grote clinical trials zoals we die kennen. En ik denk dat we nu op het punt zijn dat echt de modellen die ontwikkeld worden, dat die ook in RCT's getest gaan worden.
RCT's?
Ja, Randomized Clinical Trials.
Oké. Okay.
En die evidence, dat bewijs, heb je echt nodig om te kunnen laten zien dat de AI ook in de klinische praktijk goed werkt. En niet alleen maar op de computer.
Ja, hij zegt van experimentele oplossingen naar werkelijke zaken in de praktijk.
Precies, en daar is gewoon nog heel veel gaande.
Ja. Welke ethische implicaties spelen dan bij de use cases die jij nu hebt?
Ja, dat is een ontzettend breed spectrum van ethische implicaties. De Europese Commissie heeft een aantal jaar geleden een richtlijn ontwikkeld over betrouwbare AI.
Mm-hmm.
En die noemen een achttal principes. En dan gaat het bijvoorbeeld om privacy, transparantie. Hè, dus hoe werkt het algoritme? Hebben we daar inzicht in? Begrijpen we het ook? Het gaat over veiligheid van de data. Het gaat over goed beheer van de data. Maar ook over hele brede aspecten zoals duurzaamheid, maatschappelijk welzijn, of het daaraan bijdraagt. Een belangrijk punt is er menselijk toezicht? Nou ja, en wat wij proberen is eigenlijk, wij, mijn collega's en ik, om te kijken hoe je al tijdens dat onderzoeksproces die algemene, hele algemene ethische principes, maar ook de wetgeving die vaak vrij algemeen is, hoe je die nou kunt vertalen in de zorgtoepassing. Ja, en dat doen we door interviews te houden met zorgverleners, met patiënten, om eigenlijk een beetje voor te sorteren op onverwachte effecten, op specifieke ethische vragen in de praktijk. Wat betekent privacy in deze setting? Wat willen patiënten nou eigenlijk? Wat zijn maatschappelijke effecten in termen van medicalisering bijvoorbeeld? Dus dat is heel breed.
Dus die ethische richtlijnen zijn meer algemeen en jullie proberen dat te vertalen naar de zorg toe?
Ja, als je gaat zoeken naar AI-richtlijnen, dan zijn dat er honderden. Dus die zijn er wel, maar die zijn inderdaad vrij algemeen. Ook vanuit de EU is er nu een subsidieronde geweest om te gaan kijken hoe kun je die richtlijnen specifiek toepasbaar maken in verschillende use cases, waaronder in de zorg. Dus dat gaan we doen. En ik denk daarnaast dat het belangrijk is om niet de zorg als een geheel te zien, want dat is het niet, hè. Huisartszorg is iets heel anders dan specialistische zorg. En dan heb je nog ontzettend veel nuances, dat weten we allemaal. En om in alle specifieke toepassingen van AI te kijken vanaf het begin, hoe nemen we nou die principes mee? Wat betekent het voor de patiënt? Maar ook dus die bredere vragen.
Dus eigenlijk moet je per use case dat tegen het licht gaan houden. Wat zijn die richtlijnen en hoe interpreteer ik die richtlijnen weer naar de specifieke use case waar ik mee bezig ben?
Zeker, zeker. Okay. En wat er wel is en wat er een vereist is vanuit de nieuwe AI-wetgeving in Europa, is dat je een AI-impact assessment doet. Mm-hmm. Dus eigenlijk kijkt wat doet deze nieuwe AI-toepassing.
En dat
nou?
Doet het ziekenhuis dan? Of
ja.
Dus de instelling in principe.
Degene die dit gaat gebruiken, gaat inzetten. Kijkt mm-hmm. wat doet dit? Wat doet dit met de zorgrelatie? Maar ook hebben we de databeveiliging goed geregeld? Er zit van alles in. Dus die impact assessment zijn een hele waardevolle tool al om dat te vertalen.
Oké, dankjewel. En hoe kijk jij daarnaar?
Die impact assessment is zeker heel belangrijk. En ik denk dat, zoals we in IT weten, dat security by design een belangrijk deel is. Hmm. Dat we ook in dit soort zaken ethiek by design er gewoon in applicaties en toepassingen moeten gaan stoppen.
Als we kijken naar de voordelen van AI, dan zijn die met name nu nog gericht op de wetenschappers, op medici, op zorgverleners. Hoe wordt er gekeken naar de impact ervan en de voordelen ervan voor de patiënt? Giel?
Ja, ik denk dat AI echt wel hele grote voordelen voor de patiënt kan hebben. Hè? Want Marieke heeft al een paar keer genoemd het heel erg personaliseren van de zorg. Het fenomeen dat je nu de hooiberg aan data kan gebruiken om de spel te vinden voor deze patiënt.
Ja.
Dat is ene deel. Mooi project bijvoorbeeld waar ik zelf mee betrokken ben, is het hertalen van folders. Ja, wij delen in de zorg heel veel folders uit. En die folders worden geschreven door zorgprofessionals. En daar sluipt eigenlijk altijd wel iets aan medisch jargon in. Als je dat aan mensen geeft in het land, laat het lezen. Een deel van Nederland snapt dit gewoon niet. 1 op de 6 Nederlanders is laag geletterd. Dus door bijvoorbeeld een groot taalmodel te gebruiken om die folders te hertalen, kan ik ervoor zorgen dat 80% van de Nederlanders de folders wel begrijpt.
Oké, interessant.
Daar heeft de patiënt daadwerkelijk wat aan en kan dan daadwerkelijk ook wat meer regie over zijn eigen zorg nemen.
Heb je nou al gekeken naar wat de uitkomsten daarvan zijn? Hoe patiënten erop reageren? Is al een...
Daar heb ik nog niet naar gekeken. Ik weet wel dat er in een van de ziekenhuizen in Nederland de delen vertaald worden. Waarbij vervolgens de verzorging uit het verpleeghuis deze vertaling ook te lezen krijgt. Waardoor de verzorging veel meer betrokken is bij de behandeling van de patiënt.
Okay.
Voelen zich veel meer begrepen en onderdeel van het behandelteam.
Is dat interessant om nog ooit te onderzoeken van wat dan daar de toegevoegde waarde van is geweest?
Dat lijkt me wel.
Ja,
dus bij deze uitnodiging voor iedereen die dit wil onderzoeken.
Ja. Ja, het is een beetje de added value noemen we dan maar eigenlijk, hè, wat erbij komt. En vanuit jou, Marieke, de toegevoegde waarde van AI voor de patiënt, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, hetzelfde eigenlijk. Lijkt me een heel mooi voorbeeld wat net genoemd wordt. AI kan in de meest positieve lezing bijdragen aan empowerment, hè, het in hun kracht zetten van de patiënt.
Hmm.
Het kan bijdragen aan het, zoals ik al zei, verminderen van bijwerken, meer personaliseren van de zorg. Dus dat is positief. Maar wat dan natuurlijk wel ontzettend belangrijk is dat je uitgaat van die waarden. En AI is absoluut geen doel op zich. AI is echt een middel. En daarom vond ik dat voorbeeld net zo mooi. Hè. We zien dat veel mensen gewoon die teksten niet begrijpen, dat er medisch jargon in zit. Daar willen we iets mee. Hey, AI kan dat misschien. Terwijl nu zie je het vaak toch andersom. Oh, we moeten iets met AI. En dat gebeurt overal. Dat gebeurt in instellingen. Maar dat gebeurt ook bij subsidieverstrekkers, waardoor onderzoekers denken, we schrijven AI in het voorstel, dan krijgen we het geld wel.
Hmm.
Terwijl dat soms misschien helemaal niet nodig is. Je kunt vaak met bestaande modellen die helemaal niet met AI werken, maar veel simpelere statistische modellen zijn, kun je ook al een heleboel. Bestaande apps zijn soms al heel effectief. En er is misschien helemaal geen vervanging nodig met AI. Dus ik heb nou een tijdje geleden met een aantal collega's een artikel geschreven over die toegevoegde waarde. En dat gaat ook om om de toegang tot data. Als jij niet de data hebt die van goede kwaliteit is om echt een goede AI-tool te ontwikkelen, ja, begin er dan niet aan. Dat is zonde van het geld. En ik zie dat helaas nog wel veel in onderzoek. Dat op een gegeven moment het toch niet goed werkt, omdat die data gewoon niet beschikbaar is, niet toegankelijk is. En aan de ene kant zetten organisaties en landen zetten natuurlijk in op privacy. En dat is ook heel relevant. Maar tegelijk op heel veel geld in de AI-ontwikkeling. En je zult toch keuzes moeten maken. Ja, er moet een ethische afweging gemaakt worden in sommige gevallen. Of in veel gevallen. Dat je denkt, ja, we gaan toch iets meer toegang tot die data geven. Dan maar in dit geval een afweging. Omdat we anders die AI gewoon niet kunnen ontwikkelen. nou ja, je kiezen of delen zou ik zeggen. En ja. Het kan niet altijd allebei, want dat leidt gewoon tot geldverspilling, tot AI-tools die niet werken.
Is de wetgeving daarop voorbereid al, om wat meer ruimte te geven in de data?
Ja, ik denk de wetgeving wel, maar het gaat meer om de toepassing in de praktijk. We hebben ook veel gezien na de implementatie van de Europese privacywetgeving, dat de privacy officers, de functionarissen gegevensbescherming, toch vaak terughoudend waren.
Mm-hmm.
Dus dat zit vaak meer bij organisaties. En daardoor ontstaan ook verschillen tussen de ene organisatie die de data wel deelt, de andere niet. En dat is op Europees gebied, wordt dat nu geharmoniseerd met de European Health Data Space.
Ja, precies.
Dus dat is heel goed. Maar dan krijg je ook weer allerlei vragen over privacy en over toestemming. En de mogelijkheid dat landen dat op een verschillende manier regelen. Dat de ene patiënt dus de privacy van de patiënt in het ene land minder goed gewaarborgd is dan in het andere land. Dus er zitten allerlei haken en ogen aan die European Health Data Space. Maar in principe is het meer bij elkaar brengen en harmoniseren van die data en van die regelgeving is denk ik heel erg belangrijk.
Okay, en wie zou de koploper daarin moeten zijn? Hoe zou dat moeten worden opgezet?
In Europa, de Europese Unie, en dat doen ze ook.
Ja, vanuit de implementatie, dus kijk, stel voor, ik begin als ziekenhuis met de implementatie van AI. Hoe zorg ik ervoor dat ik daar de juiste keuzes maak, dat ik die balans dus hou in wat je net zegt?
Ja dat zijn verschillende dingen. Het gaat om goede samenwerking, elkaar vertrouwen om data te delen en daar goed mee om te gaan. Je hebt toch nooit inzicht. Kijk, AI is samenwerking. AI heeft gewoon heel erg veel data nodig in de ontwikkeling. En daarbij zal je nooit volledig inzicht hebben in hoe data verzameld is. Maar ik denk dat we daar wel stappen in kunnen zetten. Dus bijvoorbeeld metadata noem je dat wel. Waarbij je er gewoon bij zet. Nou, deze mensen hebben op deze manier toestemming gegeven. En dat je dat meegeeft bij een dataset als je hem deelt.
Een beetje de informed consent eigenlijk.
Ja, de ethische aspecten. Als een soort bijsluiter erbij meegeeft. Dat is een oplossing.
Michiel, kan je nog wat toevoegen daaraan?
Jazeker. Als je het hebt over de implementatie van AI. Ja, het is samenwerking met iedereen die erbij betrokken is. Er wordt wat mij betreft op dit moment bij implementatie veel te veel gefocust op de business case. En dan gaat het over de financiële business case. Hè.
Okay.
Levert het geld op? Kunnen we het met minder mensen doen? Het gaat echt over geld. Terwijl ik denk dat we dit soort... noem het pilots of implementaties of uitgestelde implementaties, hoe je het ook wil noemen, ons vooral moeten focussen op, levert het tijd op voor zorgverlener, tijd voor de patiënt. Dat is denk ik een veel beter uitgangspunt in de drukte die we nu hebben in de zorg. Hè? Tekort aan mensen of te veel aan patiënten, het is mooi te zien.
Dus eigenlijk de toegevoegde waarde concretiseren bij elke implementatie die ik als instelling met AI wil gaan doen.
Zeker, en kijk niet alleen naar het financiële deel, maar kijk ook naar wat win ik hier in tijd.
Ja, hoe kan je dat concretiseren? Dat is best wel vaag.
Ja, dat realiseer ik me. Een voorbeeld is, nou, terug naar die folders die we vertaald hebben. Als ik zo'n folder laat vertalen, normaal gesproken is iemand echt wel een behoorlijke tijd bezig met het schrijven van informatie. Nou, als je dat volgens wil hertalen en je wil dat op... ook handmatig doen, wat natuurlijk prima is om te doen. Dat kost je gewoon echt heel erg veel meer tijd dan het gebruik maken van een tool als een groot taalmodel, waarin ik een volledige folder binnen een minuut of drie terug kan brengen naar 500 woorden B1.
Ja.
Daarmee bespaar ik heel veel tijd voor een afdeling communicatie bijvoorbeeld. Een alternatief iets waar, niet zozeer AI gedreven, maar als jij een tracker, het track and trace verhaal, een tracker op een infuuspomp zetten, scheelt dat een verpleegkundige ongeveer 20% aan zoektijden.
Ja, dat is meetbaar.
En dit is gewoon meetbaar. En dat kan je uiteindelijk ook wel terugvertalen naar geld. Maar ik denk dat wij als zorgverleners het liefst gewoon tijd hebben. En waarmee we gewoon gaan doen wat we altijd wouden doen, waarvoor we überhaupt dit vak gekozen hebben.
Hmm.
En dat is gewoon bij die patiënt zitten.
Kan ethiek daar wat mee? Zijn er bijvoorbeeld ethische richtlijnen of kaders die we kunnen gebruiken om de toegevoegde waarde van AI te meten? Bij de patiënt dan?
Meten weet ik niet zo goed. Wij spreken niet zo snel in termen van meten. Dan denk ik dat je het juist meer over de kosteneffectiviteit hebt. waar tijd in meegenomen zou kunnen worden. En dat is ontzettend waardevolle informatie. Maar als je het over ethiek hebt, is het vooral wat ik vooral doe in mijn onderzoek en mijn collega's, is echt in gesprek gaan met de patiënt. Kwalitatief onderzoek, interviews. Wat is nou het belangrijkste voor die patiënt? En zorgverleners denken heel snel in termen van tijd. En dat is ook logisch. Maar misschien is voor de patiënt wel iets heel anders belangrijk.
Ja, exact.
Ja. En als je het hebt over verschillende vormen van digitale zorg, bijvoorbeeld videobellen of het meten van bepaalde waarden op afstand, waardoor je niet naar het ziekenhuis hoeft. Ja, dan kan dat voor de patiënt ook heel veel tijd schelen. Dus dat kan zeker heel belangrijk zijn. Maar er spelen ook allerlei andere waarden. Er zijn ontwikkelingen, bijvoorbeeld chatbots in de mentale gezondheidszorg. Ja, daar kun je allerlei ethische kanttekeningen bij plaatsen. Maar je kunt ook denken, en dat blijkt ook uit onderzoek, dat sommige mensen misschien eerder iets durven te delen dan tegen een bepaalde therapeut van vlees en bloed. Dus misschien is het juist wel een goed opstapje. Nou ja, dat is een voorbeeld. He, dat gaat dan niet om tijd winnen en minder naar therapie hoeven, maar dat gaat om een andere manier van therapie en onverwachte effecten. Ja. En daar proberen we naar op zoek te gaan. Ja. Misschien als ik nog een voorbeeld kan noemen uit een project waar we mee bezig zijn. Dat is het Beating Cardiac Arrest onderzoek. Wordt gefinancierd door de Hartstichting en daarin wordt een wearable, ja, is het een smartwatch, is een polsbandje ontwikkeld met als doel om automatisch te detecteren als iemand een hartstilstand heeft. En ook automatisch een alarm naar de hulpdiensten te sturen.
Mm-hmm.
Nou, dat zou heel waardevol zijn, want er zijn nu veel mensen waar geen getuige aanwezig is om de hulpdiensten te bellen en die overlijden op dit moment. Maar ja, dan loop je dus wel altijd met zo'n polsbandje.
Ja.
En mensen worden continu herinnerd aan hun kwetsbaarheid in zo'n geval. En dat is iets, ja, daar moet je wel van tevoren over nadenken. En ook in dit onderzoek komen we allerlei onverwachte effecten en waarden van patiënten tegen. Bijvoorbeeld iemand die in een interview zei, ik ben relatief oud en ik zou wel graag in mijn slaap willen overlijden. Dus overdag ga ik hem wel dragen, maar 's nachts niet.
Oh, bijzonder. Ja.
Ja, dat doet iets in mensen hun relatie tot leven en dood. En technologie medieert of heel veel in dit soort relaties. En dat is belangrijk om daar van tevoren goed over na te denken.
Ja, ja. Mooi voorbeeld. Als we kijken naar de ethische dilemma's binnen de implementatie van AI. Zijn er dan een setje dilemma's die we vaak zien waar we rekening mee moeten houden? Misschien die wel onderbelicht zijn momenteel?
Ja, dat zijn misschien twee verschillende dingen, want er zijn een aantal belangrijke aspecten waar op zich wel veel aandacht voor is en terecht. We hebben het veel over privacy dan. Nou ja, iedereen kan zich wat voorstellen bij privacy. Toch is er ook
privacy
niet
van gegevens, hè?
Privacy van gegevens, precies. Toch is er ook niet echt een algemene definitie van privacy. Wordt het in de wet in Europa bijvoorbeeld anders gezien dan in de Verenigde Staten? Dus daar is nog veel onderzoek naar, bijvoorbeeld vanuit onze hoek. Maar ja, privacy is een belangrijk punt. Daar moet gewoon aandacht voor zijn. Toestemming van de patiënt. Of als dat nou echt niet mogelijk is. Goede informatie en een bezwaarmogelijkheid. Dat is één. En twee is de kans op bias. Hè, vooringenomenheid. Vertekeningen in de data die een bepaalde groep eigenlijk benadelen. Daar is ontzettend veel aandacht voor. Maar ook met goede reden.
Hmm.
En ik denk dat dat toch wel de grootste... Nou ja, mijn grootste angsten als je het hebt over AI zitten bij die kans op bias.
En kritisch denken erbij, want dat hoor je ook vaak. De AI helpt natuurlijk door zorgverlener eigenlijk heel veel. Maar op een gegeven moment ga je misschien wel te veel vertrouwen erop. Waardoor je eigen kritisch denken eigenlijk wordt ondermijnd. En zeker denk ik bij nieuwe artsen die worden opgeleid, waarbij de technologie er al redelijk veel is. Ja, hoe ga je zorgen dat je altijd op je eigen kennis en ervaring blijft vertrouwen? En niet specifiek op AI als eerste instantie.
Nou ja, dat herken ik heel erg. Ik heb wel met veel jonge artsen gesproken die zeggen, ja, als ik op een melding van AI af moet gaan, dan blijf je bezig. En vaak worden modellen ook extra gevoelig afgesteld, omdat de fabrikant bang is om iets te missen, hè, en aansprakelijk te zijn. Dus daar moet je als arts heel alert op zijn. En ik denk dat het goed is om altijd een second opinion van een tweede arts te hebben en gewoon te overleggen, hè, met collega's. Hoe je die AI nou interpreteert en er niet blindelings op af te gaan, ook als beginnend arts.
Ja, hoe kijk jij daarnaar, Michiel?
zeker niet blindelings op afgaan. Zie het als een beginnende collega. Heel handig, heel veel kennis, heel veel actuele kennis. Maar blijf wel zelf nadenken en realiseer inderdaad dat er in de datasets een enorme bias kan zitten. Tenminste, een mooi voorbeeld erbij is als jij in een plaatjesgenerator op zoek gaat naar, je stelt de vraag van maak van mij een plaatje van een dokter, krijg je altijd een witte, wat grijzige, oudere man.
Hmm.
De meerderheid van de dokters in Nederland is tegenwoordig vrouw. Dus dat geeft aan hoe erg de bias is in het systeem.
Ja, een ethicus is ook een oude grijze man met een baard.
Oké, okay. Dus, zoals je ziet.
ja. Nee, maar die bias is echt, dat is echt een belangrijk punt. En we zien ook, er is een studie in het blad Science gepubliceerd, waar ze onderzoek deden naar gebruik van zorg in de Verenigde Staten. En eigenlijk met als doel om een voorspellend model te maken, om te kijken wie zou er nou net iets meer wat extra zorg moeten krijgen. En daar bleek dat mensen met een zwarte huidskleur gediscrimineerd werden en eigenlijk aangeraden werd om hen minder zorg te geven. En dat komt omdat dat model gebaseerd is op historische data, waarin zwarte mensen minder zorg, minder geld uitgeven in de zorg. Daar ging het om. En dat wordt eigenlijk versterkt als je dan zo'n model hebt dat dan weer aanraadt. Dus al onze maatschappelijke problemen, maatschappelijke bias die er al is, als je die in de data krijgt en vervolgens in een AI-model, en dat AI-model doet weer aanbevelingen, ja, dan versterkt het ontzettend de kloof tussen, tussen arm en rijk, tussen gezond en niet gezond. En dat is een heel groot probleem.
Ja,
het is absoluut een oproep aan ontwikkelaars om ook heel duidelijk bewust te zijn van deze bias. En ook niet alleen de bias in de data, maar ook van je eigen bias. Dus denk daar alsjeblieft over na als je dit soort dingen ontwikkelt.
Ja, een bias, een beetje de vooroordelen. Is dit met name het belangrijkste punt voor jullie beiden om voor ontwikkelaars om daarop in te zetten? Ik kan me ook namelijk voorstellen dat ook bijvoorbeeld de integriteit van de data zelf, dat het lastig is. Of de interpretatie van AI, van de data die we hebben. Het voorspellend vermogen erbij. Of het kritisch denken, heel veel kritisch denken weghalen. Hoe ga je dat voorkomen dat zorgverleners zich volledig gaan baseren op het vertrouwen en of het vertrouwen van AI in plaats van hun eigen kritisch denken erbij?
Ik las recent een mooi onderzoek waarbij ze bij scholieren hebben gekeken naar wat doet het gebruik van AI op jouw eigen ontwikkeling en jouw leervermogen en jouw leercurves.
Mm-hmm.
En het bleek dat het gewoon onderzoek gedaan aan twee groepen. Eén gebruikte wel AI, ander niet. En de groep die AI gebruikte bleek aan het einde van het hele traject gewoon beduidend nog steeds minder kennis te hebben. Dus dit is wel degelijk een risico wat je aanstipt.
Ja. Dus en Rico, kijk jij daarnaar?
Ja, nee, helemaal mee eens. Maar je vraagt van, is dat nou het belangrijkste punt? Ik denk, de ethische aspecten kun je opdelen in drie delen. En één is toch wel echt, de data is de data compleet genoeg om een goed model te kunnen maken. En zit die bias er niet in? En dan twee is het algoritme. Hè, werkt het goed? En ook dat blijven monitoren. Sluipt de bias niet tijdens de ontwikkeling erin? Misschien nog een voorbeeld van die bias is dat project wat ik eerder noemde, dat polsbandje om een hartstilstand te detecteren. Ja, dat werkt met een soort lichtsignaal. En dat lichtsignaal werkt minder goed op een zwarte huid dan op een witte huid. En zo simpel is het. Ja, en daar moet je wel iets mee, zodat het voor iedereen net zo goed werkt.
Ja.
Nou ja, dat is het impact op het algoritme. Nou ja, en ten derde heb je dan de maatschappelijke impact en de impact op de arts-patiëntenrelatie. Dus die grotere vragen waar jij het over hebt, hebben we zo meteen alleen maar artsen die te veel vertrouwen op de AI. En volgens mij is het simpele antwoord dat ze dat niet mogen. Een arts is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de geleverde zorg. Dat volgt uit alle wet en regelgeving. De AI-act zegt dan er moet menselijk toezicht zijn. Maar nog veel duidelijker in Nederland is dat de WGBO, de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst, die wijst gewoon de zorgverlener aan als verantwoordelijk voor de zorg. Wat voor hulpmiddel daar dan ook wordt ingezet. Dat kan AI zijn of iets anders. Ja, je bent als arts verantwoordelijk. Het kan natuurlijk zijn dat de AI-tool niet goed werkt. En je hebt ook een plicht om dat te checken. En als jij niet had kunnen weten dat die AI-tool niet goed functioneerde, dan gaat die aansprakelijkheid naar de fabrikant. Maar in principe is het toch echt een zorgverlener. Ja. Dus ik denk dat we dat goed moeten onthouden.
Ja. Het moet niet onderbelicht zijn in ieder geval. Ik denk dat daar misschien met de ontwikkeling van AI best wordt ingezet. Oké, hoe kunnen we die toegevoegde waarde leveren? En hoe kunnen we ook natuurlijk een goede, solide business case maken? En hoe kunnen we zorg vooruit helpen? Maar de communicatie of het afstemmen tussen de leverancier die dat bepaalt, het ziekenhuis zelf en de zorgverlener, daar zie ik nog wel dat daar wat extra aandacht voor moet komen. Michiel, hoe kijk jij daarnaar?
Hoe wij kunnen zorgen dat iedereen bij elkaar zit en met elkaar blijft praten.
Ja, vooral de leverancier, denk ik, de instellingen en de zorgverleners. Hè, hoe we dat bredere ethische vraagstuk met elkaar actueel houden.
Nou, anders dan met elkaar aan tafel gaan zitten en met elkaar blijven praten, heb ik niet heel veel extra ideeën hierbij. Ik denk dat gewoon dat communicatie is gewoon het belangrijkste.
Ja.
Überhaupt in de zorg is communicatie belangrijk, maar zeker ook in dit implementatietraject.
Ligt dat met name dan nu bij de leveranciers, denk je? Of om dat te initiëren?
Ik denk dat dit een gedeelte verantwoordelijkheid is. Ik denk dat we dit met elkaar moeten doen. We moeten de leverancier moet realiseren dat we met elkaar moeten praten. Dat je het ethische deel mee moet nemen. Dat je de implementatie moet gaan doen samen met je implementatiepartners, de zorgverlener, maar ook met de patiënt. Hè? Bijvoorbeeld dat je zegt, wil ik dat polsbandje eigenlijk wel 24/7 dragen? Of doe ik hem liever 's nachts af? Ik denk dat we dit echt met elkaar misschien wel tot een soort van maatschappelijke discussie moeten gaan voeren hierover.
Ja, ja. En universiteiten erbij waarschijnlijk ook en onderzoek.
Zeker, ja. Nou, je ziet wel steeds meer publiek-private samenwerkingen waarbij universiteiten samenwerken met bedrijven. En ik zie daar heel veel kansen. Helemaal als ook nog de derde poot van de patiëntverenigingen wordt aangeraakt.
Ja, zeker.
Dus dat gebeurt wel. Dat brengt ook weer risico's met zich mee. En samenwerken met bedrijven zorgt ook weer dat in je modellen bijvoorbeeld niet open source zijn. Hè, dat niet iedereen ze kan inzien. Ja, dat is een afweging. Aan de ene kant heb je vaak een bedrijf nodig om het op de markt te brengen. Aan de andere kant heeft het misschien ook impact op de toegankelijkheid, de beschikbaarheid, de betaalbaarheid. En dat is een afweging die je moet maken. Maar ik zie zeker ook kansen in die samenwerking.
Ja, ik zou eigenlijk willen vragen nog, is het een soort van randvoorwaarde om alle IT dan ook open source te hebben als je iets ontwikkelt voor AI?
Zou je het misschien moeten gaan zien als de medicatie die we op dit moment ontwikkelen? Hè? Medicatie is gedurende een bepaalde tijd gepatenteerd, mag één bedrijf het uitvoeren en daarna wordt het generiek. Dat zou je waarschijnlijk met modellen ook kunnen doen. Waarbij absoluut wel aan te tekenen is dat als je gesloten begint, het moet wel transparant zijn, controleerbaar en goed gevalideerd zijn.
Ja.
Nou ja, vooral dat je als zorgsysteem niet dubbel betaalt eigenlijk. Eerst meebetaalt aan de ontwikkeling van een AI-model. En dan vervolgens om het om de uiteindelijke toepassing in te kopen van een groot bedrijf. En dat zien we wel. Je hebt in Engeland zijn samenwerking geweest met Google bijvoorbeeld om bepaalde apps te ontwikkelen voor bijwerkingen bij bepaalde nierziektebehandeling. En die app is gewoon ontwikkeld met grootschalige patiëntdata uit het nationale zorgsysteem. Maar door een commercieel bedrijf en wordt vervolgens via allerlei constructies door hen weer verkocht. Nou, daar is er ontzettend veel over geschreven en gedoe over geweest. En ik ken in Nederland die voorbeelden niet zo. Maar de parallel met de geneesmiddelenindustrie lijkt me een goede om verder te onderzoeken. Want die kant willen we wellicht niet opgaan.
En voor mijn gevoel heb je het dan maar een soort van één keer dat je het goed kan doen. Hè? Dus als je het dan in de stijger zet, zorgen dat wel de juiste partijen bij elkaar zitten. En dat we de juiste keuzes maken erin.
Nou, niet alleen de juiste partijen, maar ook de juiste afspraken maken. Mm-hmm. En als instituut of als Nederlandse overheid. Ook al heb je in het wereldwijde AI-landschap, is ook maar de vraag hoeveel je te zeggen hebt. Maar ik zie nog wel te veel dat onderzoekers denken, oh, dat is leuk om met een Google of een Apple samen te werken. En zich vereerd voelen en eigenlijk niet genoeg nadenken over het heel duidelijk schetsen van de randvoorwaarden daarvoor. En het maken van afspraken waardoor die toepassing wel toegankelijk blijft. Dus probeer daar toch, ondanks dat machtsverschil of zo, zou ik toch willen oproepen om echt heel duidelijk die contracten zo in te richten dat het, dat het maatschappelijk beschikbaar blijft.
Ja, ja.
Je ziet wel een hele grote ontwikkeling naar toch wel steeds meer open source modellen. Is wat ik zo een beetje in de wandelgangen hoor en zie. Niet alleen grote open source modellen, ook kleinere open source modellen. Je ziet ook dat commerciële bedrijven ook meer openstaan voor dit soort ideeën. Bijvoorbeeld DeepMind, een onderdeel van Google, wat recent ongeveer alle eiwitverbindingen en eiwitstructuren gepubliceerd heeft. Dus dat Die beweging is ook gaande, gelukkig.
Is het ook een beetje door de maatschappelijke discussie dat je dat nu gaat zien? Dat daar toch een druk komt om het vooral open source allemaal te ontwikkelen?
Ik weet niet of dat echt onder de maatschappelijke druk is. Die bedrijven hebben gewoon een commercieel belang. Die zullen zullen ze gewoon echt gesloten houden. Maar een deel is open source en gaat open source. En je ziet zeker in de grote taalmodellen dat een deel van de open source taalmodellen ondertussen net zo goed, zo niet bijna beter zijn dan de gesloten modellen. Dus dit is wel iets wat je ook kan verwachten in de zorg.
Ja, dat is wel een van de trends die we zien.
Dat is een trend. Ja, dat is een van de trends.
Ja, eigenlijk een mooi brugje naar de volgende vraag. Zijn er nog andere ontwikkelingen en trends die jullie nu zien die zich de laatste periode pas zijn gaan inzetten? En waar jullie ook misschien wel veel van verwachten?
Nee, je ziet op dit moment een ontzettende ontwikkeling in de grote taalmodellen. Zoals ik net in het begin al zei, meer integratie van die taalmodellen in je EPD die jou daadwerkelijk gaan helpen met je patiëntenzorg, met minder administratie, meer tijd voor die patiënt en meer overzicht over de data die jij hebt van deze patiënt. Dat is een van de dingen die je op dit moment ziet. Generatieve AI, dus het AI wat voorspellingen doet en wat creatief kan zijn. Ook daar zie je dat gaat heel hard op dit moment. Ja. En dan heb je het niet alleen over het voorspellen van teksten. Maar een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld, je zou het ook in de radiologie kunnen gebruiken. Waardoor je een generatief AI-model gaat trainen op je CT-beelden. Waardoor je bijvoorbeeld minder röntgencontrast hoeft te geven. Wat uiteindelijk tot minder nierschade kan gaan leiden. En dat is een hele mooie. En als je dan echt ver vooruit wil kijken, dan heb je het over synthetische biologie. Dat stukjes uit DNA kan halen door middel van AI. En daarmee ziekte op individueel niveau kan gaan behandelen.
Daar zijn we al mee bezig? Of is dat echt toekomstmuziek?
Dit is echt toekomstmuziek. Je zit op 10 jaar plus.
10 jaar plus, wel inderdaad. Ja. Okay. Marieke, wat zie jij?
Ja, ik herken dat wel. Generatieve AI is op dit moment inderdaad een groot ding. En dat brengt deels weer dezelfde aspecten met zich mee. Deels weer nieuwe. Het kan bekend van bijvoorbeeld ChatGPT is dat het kan hallucineren. Het kan gewoon dingen verzinnen. En het is volgens mij belangrijk dat iedereen zich daarvan bewust is. Dus alle medewerkers die met dit soort tools werken daarin getraind worden. Misschien iets heel anders waar ik aan moet denken als we het echt over de toekomst hebben is toepassingen zoals Neuralink, wat door Elon Musk ontwikkeld is. Maar er zijn ook andere vormen daarvan. En dat lijkt echt nog toekomstmuziek. Dus dat is het implanteren van iets in je hersenen of met andere soort signalen aflezen wat iemand denkt eigenlijk. Maar dat is stiekem echt best wel heel veel dichterbij dan we denken. En het is al zover dat AI kan achterhalen. Als jij aan een man denkt, dan zie je een soort vaag figuur van een man. Je weet nog niet wat voor shirt hij aan heeft of wat hij een hoedje op hebt. Maar zover is dat al. En ik vind het, dit zijn technologieën die mij ook wel, waar ik me zorgen over maak. En dan hebben we het ook weer over die rol van de grote techbedrijven. Die eigenlijk bepalen welke kant het op gaat met de wereld. Wat voor technologie er ontwikkeld moet worden. En het is niet alleen maar meedenken over hoe die ontwikkeling goed gaat. Hè, maar ook op een gegeven moment kunnen zeggen, dit willen we niet. En dit moeten we gewoon als maatschappij niet toestaan. Deels zit dat ook in die AI-act. Zijn er ook gewoon verboden AI-toepassingen. Maar dat zijn er heel weinig. Maar je zou kunnen denken dat bepaalde vormen van die, de gedachtenlezers, om ze maar zo te noemen, dat daaronder zou kunnen vallen. En dan hebben ze ook weer toepassingen in de zorg voor mensen die niet kunnen spreken bijvoorbeeld.
Dat maakt het heel lastig, hè? Dat scheidsvlak. Want ik ben het met je eens als we het onderzoek vanuit onder andere Nijmegen, waarbij ze op basis van functionele MRI-plaatjes hebben gekeken, kunnen wij het AI-algoritme laten bedenken waar dit persoon aan dacht. En ja, dat lukt. Hè? Je kan, als je gewoon een algoritme traint op plaatjes, kan je daar uitkomen. Ben het helemaal eens, we moeten het niet gaan gebruiken als alternatief voor de leugendetector. Maar ja, voor de patiënten die niet kunnen praten is het echt wel een hele mooie toepassing. Dus dit is wel een lastige.
Het is een beetje grijs gebied nog steeds. Hè? Echt de balans zien te vinden van wat levert het als voordeel op en waar gaan we eigenlijk de grens over met aan de ethische kant op dat deel.
Ja.
Even een heel concreet voorbeeld. Wat je nu al met generatieve AI kan doen is het synthetiseren van data.
Okay.
Je pakt, stel je wil een patiëntendossier implementeren of je wil onderzoek doen op patiëntendata en je moet dat anonimiseren, kan generatieve AI, kan die database zo synthetiseren dat patiënten niet meer herkenbaar zijn, überhaupt niet herkenbaar zijn, maar wel exact dezelfde patiëntencharakteristieken behouden.
Ja, dat scheelt veel.
Dat scheelt veel. Dus aan de ene zijde is dat heel, heel fijn voor het onderzoek. Anderzijds voor bijvoorbeeld EPD-implementaties. Die gebeuren nu eigenlijk te vaak op bestaande databases met bestaande patiënteninformatie. En ja, dat is privacy-technisch ook wel een dingetje, hoor. Dat...
Ja, dat is sowieso lastig inderdaad bij implementaties, upgrades. Daar moet je wel rekening mee kunnen houden.
Nou ja, als jij hiervoor
dit zou een oplossing kunnen zijn.
Dit is een oplossing en dit is wat onze privacyautoriteit ook een goede richting zou vinden.
Maar dit is nog niet iets wat ergens actief is of wat wordt mee geëxperimenteerd.
Dit kan op dit moment. Er zijn bedrijven die, die dit aanbieden.
Ja, vaak ook om AI-modellen te testen wordt steeds meer synthetische data gebruikt. En kan heel waardevol zijn. Je hebt dus veel data nodig. Dus als je die data zelf kan maken, is dat, kan dat een oplossing zijn. Maar ja, als we weer terug gaan naar die bias. Als er bias in die data zit, dan ben je dat alleen maar aan het versterken door meer nepdata eigenlijk. Want dat is het te maken. En je zal nooit die ene patiënt hebben die er net uitspringt, net anders is. Want je bent zelf aan het verzinnen hoe die dataset eruit ziet.
En het versterkt zeker je bias.
Ja, hoe gaan we daarmee om? Toch wel eens vraag nog even erop, hoe kan je dat nou tegenhouden? Is dat vanuit ethiek dat je daar dan vanuit de ethische kant meer naar moet kijken? Om te kijken wat voor een datasets hebben we dan daarbij en dat we daar nog een check op doen? Of hoe zie je dat?
Ja, dan zit je weer in die samenwerking, denk ik. Aan de ene kant zijn technische ontwikkelingen om het zijn tools om bias te herkennen. Daar zitten de ICT'ers zeg maar meer in. Aan de andere kant is het van tevoren nadenken met patiënten, wat voor soort bias. Het is ook gewoon het hebben van een divers team. Helpt als je alleen maar met mannen van dezelfde leeftijd in een kamer met haar zit na te denken over hoe je een AI-model ontwikkelt, ben je daar minder alert op. Dus het meer betrekken van vrouwen bijvoorbeeld bij AI-ontwikkelingen, juist aan die technische kant, dat kan daarbij helpen. Ik denk niet dat er één oplossing is. Het is bewustzijn, het is technische oplossingen om het te herkennen. En het is zorgen dat we ook echt iedereen gaan betrekken. Dus als die data niet representatief is, zorg dan dat je het wel representatief krijgt. En nu wordt er te vaak gezegd, ja, het is een beperking van de dataset dat niet iedereen vertegenwoordigd is. Dan denk ik, ja, maar zorg dan dat dat wel zo is.
Het voelt een beetje als een soort van nieuw vakgebied die controle op die data gaat doen op bias. Dat daar toch een externe partij bij is die dat onafhankelijk kan toetsen?
Het vraagt om regelmatige audits, ethische reviews. Maar vooral oproepen inclusiviteit in het hele ontwikkelproces.
Ja.
Lekker. Ja, en die audits die bestaan ook wel. Hè? Maar het is, ik denk dat iedereen hier, ook de individuele data scientist, moet zich hier bewust van zijn. En is dat ook wel. Hè? Trainingen, onderwijs zijn er ook.
In de opleiding zit het ook wel volgens mij. Hè?
Ja, inmiddels wel.
Ja. AI gaat zoveel betekenen als het hoort. Hè? Kunnen we nog wel zonder AI in de zorg?
Ja, enerzijds ja. Want kijk, het ging ook zonder AI. Ging het ook goed.
Ja.
Aan de andere kant, het kan ons ook heel erg veel helpen. Het kan ons heel veel meer mogelijkheden, kansen en uiteindelijk hopelijk ook betere zorg opleveren. Dus kunnen we zonder? Ja. Maar
moeten we wel? Ja, precies. En is dit nog te stoppen?
Nee, dit is niet te stoppen. Hmm. Deze bal is aan het rollen en die blijft doorrollen.
Ja,
weet je, je hebt AI in de besloten zorgcontext, waar aparte wetgeving voor geldt, waar we met elkaar best wel goed naar de AI kijken. Hoe dat op een verantwoorde manier gaat. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de grote bedrijven die dit sowieso gaan doen, die de gezondheidsapps ontwikkelen. Dus het is een beetje lastig om deze trein, denk ik, tot stilstand te brengen. En inderdaad, dat moeten we ook niet willen als het goede AI is. En we hebben het erover gehad wat dat allemaal inhoudt. Maar op een gegeven moment, als bewezen is, hè, dus met ook die grote klinische studies, dat een AI-model beter werkt dan wat er al was, dan denk ik dat je ook mee moet gaan. Dat is dan ook je verantwoordelijkheid als zorgverlener. Dus op een gegeven moment, kun je niet meer als arts zeggen, ik doe dit niet, ik doe het op mijn eigen manier. Want we zien nu al dat er studies zijn waarin blijkt dat niet de AI zelf, maar AI plus arts het beter doet dan alleen de arts. Ja, dan zul je daar toch in mee moeten gaan.
Ja, ik denk juist die combinatie wat je zegt, het is nooit AI, het is eigenlijk altijd de arts en de combinatie ervan. En de interpretatie wat de AI geeft en wat dan de arts gaat besluiten uiteindelijk. Of zorgverlener, wie dan ook in de zorg.
Precies, en bij twijfel nog een zorgverlener en AI. Ja, ik vind AI is sowieso een ingewikkelde term, want het is misschien helemaal niet zo kunstmatig. Want wij, maar al die data, het is helemaal niet zo intelligent zoals we weten. Maar de AI-ontwikkelaars zetten daarop in. We hebben termen als co-pilot, Microsoft Co-pilot. Val niet in die, ja, in die valstrik of in, trap niet in die illusie dat het een co-pilot is. Dat is niet zo. Je co-pilot is je mede-zorgverlener. Omdat je uiteindelijk samen verantwoordelijk bent. Samen weet wat belangrijk is voor de patiënt. Dus het is hooguit een soort autopilot. Ja, die de richting aangeeft. Maar jij zal altijd moeten kiezen of je ingrijpt als het ja. misgaat.
Ja, ja, Michiel. Hetzelfde idee.
Nee, hetzelfde idee. AI, artificial intelligence, meer als soort van augmented intelligence. Het is iets wat ik toevoeg aan mijn eigen kennis. En daarmee uiteindelijk die zorg beter probeer te maken voor die patiënt.
Ja, en dat eigenlijk ook blijven inzetten. Het is nooit degene die het overneemt. Het is altijd een hulpmiddel. Ja. En blijf kritisch op dat hulpmiddel.
We blijven met de human in the loop zitten. Ja. En dat is wat mij betreft ook prima. Dat moeten we ook vooral blijven doen.
Precies. Ja. En weet je, intelligentie, het is patroonherkenning bij AI. Het is rekenen. En de emotionele intelligentie, die zal toch van de zorgverlener moeten komen. Dat patiëntcontact.
Ja, ja. Als AI voor mij het rekenen en het voorspellen kan doen, kan ik mij focussen op het emotionele deel.
Ja, dat hopen we.
Nee, dat is misschien een hele mooie afsluiting van dit deel van het onderwerp. Want daar zit ik net wel de kern, hè?
Dat denk ik wel. Ja. Denk ik wel.
Maar dan moeten we wel zorgen dat er niet heel veel extra daarbij komen om die AI te, ja, goed werkende te houden, et cetera. Nee. Dan blijf je achter je computer zitten.
Ja, dat is het laatste wat we moeten hebben in de zorg. Oké, om af te sluiten met deze podcast, jongens. Als we kijken naar tips, adviezen voor bestuurders. Waar zouden zij rekening mee moeten houden? Wat willen jullie hen meegeven vanuit deze podcast? En wellicht wel concrete stappen voor implementatie. Hoe kunnen ze het aanpakken?
Ja, ik zou zeggen beginnen met kleine haalbare projecten. Gebruiken van lokale data waarvan je weet dat die jouw patiëntpopulatie weerspiegelt. En dat je zelf ook begrijpt hoe dat AI-model werkt. Hè? Dat je kunt uitleggen wat het doet in de praktijk. Zorg daarbij dat je gewoon voldoet aan bestaande wet en regelgeving. Het lijkt allemaal heel nieuw, maar je moet nog steeds aan de privacywetgeving voldoen. Er zijn allemaal tools, zoals die AI Impact Assessments. Hou je aan de bestaande regels. Doe een kostenbatenafweging, zodat het echt zin heeft wat je toevoegt. Betrek patiënten. We hebben een aantal keer over samenwerking gehad. En denk niet alleen maar aan die data en aan die AI, maar denk ook, wat gaat deze toepassing betekenen voor de zorg en misschien wel voor de maatschappij? Een van die ethische principes uit de Europese richtlijn is maatschappelijk welzijn en duurzaamheid. Daar hebben we het niet eens over gehad. Maar vorig jaar was het zo dat de datacentra ter wereld waren ongeveer de helft van het energieverbruik van de luchtvaartmaatschappij. En iedereen heeft vliegschaamte, maar niemand heeft ChatGPT-schaamte. Ja, dat moeten we ook meenemen. Het is niet alleen maar binnen onze bubbel van de zorg. Dit heeft grotere maatschappelijke effecten. Als je als ziekenhuis groen wil worden, moet je hier ook afweging in. Maar wanneer willen we het wel en wanneer willen we het niet inzetten? Dus dat is iets waar het nog niet heel veel over gaat, wat ik nog wel mee zou willen geven.
Waar kunnen bestuurders informatie ophalen? Zijn er partijen die hen kunnen adviseren?
Jazeker, die zijn er. Nou, vanuit de overheid is er bijvoorbeeld een toolbox ethisch verantwoorde innovatie. Daar kun je gewoon op kijken. Maar echt, die samenwerking waar we het over gehad hebben, die zou ik opzoeken met ethici. Ja, dat is dan wat zelfpromotie, maar dat zijn meer mensen in Nederland die daaraan werken. Er wordt heel erg ingezet op ELSA Labs. ELSA staat voor Ethical, Legal en Social Aspects.
Okay.
Dus dat zijn eigenlijk een soort denktanks van mensen die nadenken over de ethiek van AI vanuit verschillende perspectieven. En zelf hebben we bij het Amsterdam UMC sinds kort een expertisecentrum ethiek, Xendence. En wij bieden ook aan om mee te denken met bestuurders over niet alleen de ethische, maar ook de diversiteitsaspecten, de juridische aspecten, samen met collega's van mij.
Interessant. Wij zorgen wel dat de linkjes dan ook in de podcast ergens te vinden zijn voor de luisteraars. Oké. En Michiel, vanuit jou?
Nou ja, wat je zegt, hè, begin klein. Doe het met kleine stapjes. Doe het met je lokale data. Ik wil daar aan graag aan toevoegen. Voorkom dat het een IT-feestje wordt. Dit is iets dat moet je met z'n allen doen. Dat hebben we al meerdere keren benadrukt. Dit is misschien zelfs wel meer sociaal en cultureel wat qua verandering dan een IT-technische verandering. Dat is het ene deel. En kijk ook in je eigen organisatie. Iedere organisatie heeft een aantal mensen die early adopters zijn. Zet die mensen samen in een hok. Geef ze tijd, geef ze vrijheid, geef ze ruimte om gewoon te gaan experimenteren. Want we zitten nog zo aan het begin van de ontwikkeling. Dit vraagt gewoon experimentruimte.
Ja, ja. En de experimenten gaan natuurlijk ook heel snel. De ontwikkeling gaat heel snel. Dus ook daar ben je niet in één keer één klap klaar. Het is een continu proces wat je moet bijhouden daarin.
Het is een continu proces waarbij je inderdaad een groep moet hebben die naast het, hè, zoals Peter Hinsen zegt, running the business doet, ook de groep moet hebben die bezig is met changing the business.
Ja, ja. Oké, dankjewel Michiel en Marieke. Dankjewel voor jullie komst. Hier moeten we het bij laten. Het is het einde van de podcast. En bedankt ook aan de luisteraars voor het luisteren. En ben je nou benieuwd naar andere afleveringen van Samen op weg naar digitale zorg? Kijk dan even in je favoriete podcast app en like onze afleveringen daar. Abonneer je ook dan gelijk, dan hoef je geen aflevering te missen. Mijn naam is Sander Groot en graag tot de volgende keer.